Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, we gaan van Psalm 119 zingen. Het zal voor ons gezongen worden. Maar in hoofd en hart mogen we het hier meezingen. En thuis mag er ook zo gezongen worden dat het gehoord wordt. We gaan eerst woorden van 119, het 43ste zingen. En dat zou de woorden van de Heere Jezus kunnen zijn. Een listig volk heeft, boos en trots van aard, tot mijn val een diepe put gegraven, hoezeer uw wet daartegen zich verklaart. Al uw geboden zijn waarheid, ik wil die staven. Ik word vervolgd, met leugentaal bezwaard. Help mij, o Heer, ten spijt dier zonde slaven. En na de geloofsbelijdenis van dezezelfde psalm, het 85ste vers. En we zullen in de preek ook onder andere horen van die ene misdadiger die met de Heer Jezus gekruisigd is. Er waren er twee die met hem gekruisigd werden. Maar die ene die roept het uit, gedenk mijner. En dat zijn woorden die wij eigenlijk ook vinden in Psalm 119, vers 85. Wat we gaan zingen na de geloofsbelijdenis. O Heer, slaat toch op mijn geschreeuw oog. Wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunstig op mij neder van omhoog. Laat mijn gebed voor uw troon genaken. Red daarbij, daar mij het leed zo diep ter nederboog. Red mij naar uw belofte en richt mijn zaken. Nu 43 en straks 85 van 119. Gemeente, in gehoorzaamheid aan het woord van onze God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden we ook vanavond het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, wat we zullen doen met de woorden van het apostolicum. En in ieder van u en jullie hier en ook thuis belijden met mij voor zich: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gemeente, zullen we nu de Heer een zegen vragen over de voortgang van deze dienst. Laat ons bidden. Heren, vanuit de stilte van dit huis van gebed, roepen wij tot u. En dan mogen we allereerst wel loven en prijzen om wie u bent en om wat u ons geeft. Wat is dan een zegen om een rustdag uit uw hand te mogen ontvangen. En zo mocht vanmorgen het woord worden verkondigd. Mocht de gemeente hier in de kerk en thuis woorden van eeuwig leven horen. En ook vanavond mag uw woord alweer voor ons geopend liggen. Van waaruit woorden van eeuwig leven ons ter oren komen. Opdat we het ook ter harte zullen nemen. Heer, vandaag laat u uw genade, uw liefde en ook uw geduld met ons blijken. Wat blijkt uw trouw dat u, ondanks wie wij zijn, doorgaat met ons. Opdat we het zullen horen, opdat we het zullen weten, opdat we het zullen geloven. Wie u werkelijk bent en wilt zijn voor ons. Want dan gaat het er niet alleen om wat u ons geeft, maar wie u ons hebt gegeven, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat blijkt daaruit uw liefde die u had voor deze wereld? Woorden van uzelf, Heer Jezus, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat heeft u met ons op het oog. Dat u dat meent, daartoe heeft u ons ook deze dag gegeven. En Heere, te midden van alle hectiek van het leven, geeft u ons dan de eerste dag van de week, de rustdag, om op adem te komen, om rust te vinden, om te rusten van al onze bezigheden, die zo nodig moeten, maar bovenal om rust te vinden bij u. Heren, wij danken u daarvoor. En wij bidden u, o God, wanneer wij op het punt staan om uw woord te lezen, wanneer we op het punt staan om de verkondiging van het woord te horen, wij bidden en smeken u om de heerlijke, overweldigende werking van uw Heilige Geest. De Bijbel ligt reeds open, maar laat het woord dat tot klinken wordt gebracht ook werkelijk voor ons open gaan. dat we de betekenis ervan mogen verstaan met hoofd en hart. Dat we mogen weten om wie het gaat en dat we ook mogen weten van uw bedoelingen, uw gedachten van vrede over ons. Dat het u om ons gaat, opdat het ons om u zal gaan. Dat u in ons leven de eer zult krijgen, uw naam in ons leven en door ons leven verheerlijkt wordt. Dan mag het nu aan de avond van deze eerste dag van de nieuwe week opnieuw eredienst zijn. Maar geef, o God, dat het ook weer een stimulans is om ons hele leven, deze hele nieuwe week, eredienst te laten zijn. Heere, maak ons door uw Heilige Geest heilig enthousiast. En dat gebeurt toch daar waar wij u mogen kennen. Meer en meer zullen leren kennen. Meer en meer zullen beseffen waarvoor u naar deze wereld kwam. O God, dan is het toch van verwondering tot de aanbidding van u. U weet hoe het in de gemeente ervoor staat. U weet hoe het in de gemeente leeft. Wat er in de gemeente leeft aan vragen, wat er is aan zorgen, aan moeite, aan verdriet, aan rouw. U weet, Heere, dat de gemeente zich opmaakt tot de viering van het heilig avondmaal komende zondag. Vanmorgen mocht er voorbereiding zijn. O God, geef dan die heerlijke omgang met u, die heerlijke omgang met uw woord, waar u gevonden wordt, waar u ons aanspreekt, waar u ons bij de hand neemt, waar u ons vermaant en waar u ons vertroost. Heere, zegen zo de verkondiging van uw woord. We bidden voor elkaar, we bidden voor degenen die niet hier kunnen zijn, maar ingeschakeld zijn in deze dienst met ons meebeleven thuis. Laat het ook werkelijk een meebeleven zijn. Geef dan ook de juiste concentratie. O Heilige Geest, u weet dat toch te werken. Dat we een en al oor zullen zijn. Dat niet alleen uw woord voor ons open gaat, maar dat wij van harte openstaan voor u. Geen vanzelfsprekendheid. We kunnen zo openstaan voor van alles en nog wat, maar uw woord aan ons voorbij laten gaan. Bewaar ons voor die dwaasheid, maar geef dat we alles even kunnen parkeren. En dat we er geheel en al voor u zullen zijn. En dat het ook vanavond, als het gaat op deze vijfde Lijdenszondagavond, als het dan over hem gaat, de lijdende knecht des Heren, dat we hem zullen zien en niemand anders dan hem alleen. Zegen ons in alles dingen die te doen zijn. En ieder die een taak heeft, de koster, de organist. En ook, ja, zo noemden we het even, zo even in ProRegen, de tempelzangers, degene die hier zingen in de kerk. Geef hen een heerlijke stem. O God, geef dat wij allen er in gedachten ook helemaal bij betrokken zijn en het van harte meezingen. Zegen ons ook wanneer wij gevraagd worden om onze gaven te geven voor de voortgang van uw werk onder ons en ook op de zendingsvelden. Heere, zo ziet het alles op u. Aan uw zegen is alles gelegen. Juist ook dit uur. Heere, geef dat we ons verwonderen zullen. Dan komt u aan uw eer. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord zoals zo voorafgaand aan de dienst al is aangekondigd in het Lucas-evangelie. Lucas 23, het is best een heel eind, maar goed, daar hebben we vandaag en vanavond ook de tijd voor. Lucas 23, daaraan vooraf gaat Lucas 22, waar we lezen van Jezus in Gethsemane en van zijn gevangenneming. En dat hij ook voor het Sanhedrin gesteld wordt. En ja, dan is hij door het Sanhedrin veroordeeld. En dan wordt hij geleid naar Pilatus. En daar gaat Lucas 23 over. Daar gaat het begin van Lucas 23 over. We lezen tot 43. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En zij begonnen hem, Jezus, te beschuldigen en zeiden: wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer En dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus hem, u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei, u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten, ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden, hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij, Jezus, antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders van het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen, u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd. Maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb u naar hem toegestuurd. En zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man, weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug, kruisig hem! Kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroepen dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen, want zeer komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons, en tegen de heuvels, bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen, die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hem beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: vrees zelfs u God niet, nu u het vonnis ondergaat, hetzelfde vonnis ondergaat, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover de lezing van dit gedeelte van Lucas 23. We willen met elkaar in het bijzonder stilstaan bij de woorden die we lezen in het 31ste vers. Je zou het als het ware een pre-kruiswoord kunnen noemen. Een kruiswoord wat voorafgaat aan de kruisiging van de Heer Jezus. Terwijl hij al gebukt ging onder dat kruis. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Voordat we hierbij zullen stilstaan in de prediking, wordt er gezongen en gaan we in gedachten meezingen Psalm 38, ook een lijdenspsalm. Psalm 38, daarvan het tweede: want uw pijlen doen mij dragen bittere plagen, zij doorgrieven vlees en been. Voel uw hand in de ongelukken die mij drukken, neergedaald op al mijn leen, op al mijn leden. Het achtste: uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten, zeer verbrijzeld en vergaan. Brul van bittere zielensmarten, want mijn harte is verzwakt door al uw slaan. En dan het tiende: het hart schokt in mij heen en weder, op en neder. Het lichaam valt mij krachtloos neer. De ogen bijna blind gekreten, uitgebeten, zien het daglicht nauwelijks meer. 38, 2, 8 en 10 ter inleiding op de prediking. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Lieve gemeente, hier in de kerk en zoveel thuis met ons verbonden, dat moet toch wel een ontzettende aanblik zijn geweest. De Heer Jezus, meerdere malen door Pontius Pilatus onschuldig verklaard. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar dan toch overgeleverd aan een joelende en schreeuwende menigte. Ze hadden het geroepen, kruisig hem, kruisig hem. En Pilatus had uiteindelijk de eis van het volk ingewilligd. Overgeleverd. Overgeleverd aan hun wil, hebben we gelezen. Nou, wat ze wilden, dat hebben ze geroepen. En daar gaat Jezus, weggeleid naar de plaats van executie, waar het martelwerktuig, om het zo te noemen, de kruispaal, door hemzelf gedragen moet worden. En gemeente, wij kunnen niet indenken wat dat voor de Heer Jezus betekende. Ja, lichamelijk lijden. Zijn rug was immers opengeploegd. Zijn schouders zullen ook wel open geweest zijn en bebloed. Een doornenkroon had hij gedragen, een bebloed hoofd. En dan ook nog eens alle spot en hoon aan te moeten horen. En dan ook te weten op naar menselijke wijze, naar menselijke maatstaven onschuldig veroordeeld. Wat een lijden. En zo'n kruisbalk dragen, dat is niet zomaar een houten paal, een ruw houten balk. Maar dat betekent dat je zult moeten sterven de vervloekte dood, de vervloekte kruisdood, de dood van een vervloekte moet sterven. Onschuldig verklaard en dan dit te moeten ondergaan. En dan nota bene een grote menigte van volk achter je aan, joelend, scheldend, spottend, uitlachend, je volksgenoten nota bene. Dat volk wat gekozen heeft voor een moordenaar en tegen hem, daar gaat hij, als een misdadiger weggeleid in plaats van een misdadiger. Daar gaat hij. Leedvermaak. Nou gemeente, leedvermaak, dat is een akelig ding. Vindt u ook niet? Je gaat je toch niet vermaken, je gaat toch niet lachen, plezier beleven aan het leed van de ander. Dat doe je toch niet? Als je enigszins gevoel in je lijf hebt. Leedvermaak. En vooral degenen die hem zochten, die hem al zo lang zochten. Nu hebben ze hun zin. Maar niet iedereen. Niet iedereen was vol van leedvermaak. We lezen ook van een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. Ja, zo even zei ik het al, een ontzettende aanblik moet dat zijn geweest. Wat is die man gebukt onder die kruispaal, beklagenswaardig. Hij dreigde er immers ook bijna onder te bezwijken. Het is niet voor niets dat een zekere van Simon van Cyrene, een man uit Noord-Afrika, die met de paasdagen ook in Jeruzalem was, daar kwam zijn familie en waarschijnlijk hij zelf ook van ouds vandaan. Hij had daar ook een akker. Hij stond er langs de weg te kijken naar dat schouwspel, wat is hier aan de hand? En hij wordt in zijn kraag erbij gegrepen, hier jij. Want Jezus mocht niet onderweg al bezwijken. Hij moest gekruisigd worden. En zo werd Simon van Cyrene erbij betrokken. En dat is niet ongezegend gebleven immers. We lezen daarvan ook. Van Simon, maar ook van later van zijn zonen, die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus. We kunnen daar nu niet verder op ingaan, maar toch eventjes wel de vinger erbij. Die vrouwen, die zien dat. En ze zijn vol van ontzetting. En dat uiten ze ook, ze slaan op hun borsten en ze huilen. En ja, als je een Oosterse vrouw hoort huilen, dan is dat luid. Dat zijn heel wat decibellen. Dat hoor je. Jezus heeft dat ook gehoord. Het is hem niet ontgaan. Hem ontgaat immers niets. En hij hoort die vrouwen. En ja, dan zou je toch denken dat Jezus blij is met medelijden en met medeleven in deze smartelijke weg. Medeleven en medelijden, dat doet toch altijd goed. Als je in moeilijke omstandigheden bent en je krijgt dan een blijk van medeleven en medelijden, in zekere zin moet dat toch een opsteker zijn. Nou, Jezus die merkt het op. Hij laat het niet voor wat het is. En als hij Herodes geen woord waardig acht, deze vrouwen toch wel. Hij keert zich naar die vrouwen toe, hij wendt zich naar hen toe. Gemeente, Jezus kennende, en ik hoop dat u ook de Heer Jezus zo kent, iemand vol van bewogenheid. Hij keert zich naar die vrouwen toe, vol van bewogenheid. En hij zegt het, huil nou niet over je, over mij. Ween niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. En ja, dan zegt hij ook waarom. Niet hij is beklagenswaardig, maar zij zijn het. En wel zo beklagenswaardig dat Jezus woorden gaat zeggen, nou, die eigenlijk maar moeilijk zijn te bevatten. Hier staat namelijk, zalig zijn degenen die geen kinderen hebben gekregen. En ik weet ook van mensen in deze tijd, die uitzien naar de kinderzegen en dat blijft uit. Die daar ook onder gebukt gaan, die daar het daar moeilijk mee hebben. En ook in Israël was het kinderloos zijn in zekere zin zelfs een schande. Daar hadden mensen het moeilijk mee. Denk maar bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. En zo zijn er wel meerdere voorbeelden uit de Bijbel te noemen. En nu zegt Jezus hier, zalig ben je, gelukkig ben je, als je geen kinderen hebt. De onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Nou, als je terug sprak ik nog een hele oude vrouw. Ze was overgrootmoeder geworden. En ze liet een foto zien waar ze zelf op stond en haar dochter, een kleindochter. Die kleindochter had ook weer een dochtertje gekregen. En niet zonder trots liet ze die foto zien. En ik kon me dat geluk wel voorstellen. Ja, dat is toch mooi. Dat is een foto waar je elke dag naar wil kijken. Maar die vrouw die zei ook van, wat zal dit kindje allemaal nog mee moeten maken? En ze sprak haar zorg uit over de toekomst. En we voelen dat wel aan. We leven nu in onzekere tijden. En welke tijden zullen er nog volgen? En ik weet wel, ik heb ook een overgrootmoeder gehad, maar die heb ik nooit gekend. Maar mijn grootmoeder wel. En ik hoorde dat mijn grootmoeder ook wel eens tegen mijn eigen moeder zeggen. Hè, wat zal het navolgende geslacht allemaal moeten doorstaan? Terwijl zij in een periode, in een eeuw geleefd hebben. En dan heb ik het over mijn grootmoeder. Met 2 wereldoorlogen. Crisis en noem maar op. Maar wat zal dit kind, wat zullen deze kinderen allemaal moeten doormaken? Daar heb je ze eigenlijk niet voor over. Nou, zegt Jezus. En dan gaat het over de toekomst. En hij citeert een profeet uit het Oude Testament. Je kunt dat ook in je Bijbeltje zien. Hosea wordt hier geciteerd. Dan gaat het over de toekomst. En dan gaat het ook over de toekomende toorn van de Heere. Over de dag des Heeren, over het oordeel. Het oordeel waar Israël ook al meer dan eens in de geschiedenis van haar bestaan mee te maken heeft gehad. Ook in het Oude Testament lezen we daarvan. De profeten in het Oude Testament wezen daarop en riepen daarom het volk op tot geloof en bekering. Want waar God met zijn oordelen komt als straf op de zonde, daar valt het niet mee. Daar valt het zwaar. Daar valt het zo zwaar dat het geen leven meer is. Dan ben je op de vlucht. Dan ben je zo op de vlucht dat je zelfs gaat roepen, bergen val op ons en heuvels bedek ons. dan zou je, ja, het klinkt heel cru, maar dan zou je eigenlijk levend begraven willen worden om dat oordeel van God te ontkomen. Daar spreekt Jezus over. Als je daarover nadenkt, dat wat je laat doordringen, dat bij je laat binnenkomen, wat Jezus tegen die vrouwen zegt, dan is dat om te huiveren, om te sidderen. Ja, die vrouwen huilen over Jezus. De gemeente, als ik daar ook bij gestaan zou hebben, ja, dan is het natuurlijk de vraag aan welke kant sta je, leedvermaak of medelijden. Maar het is wel huiveringwekkend wat je ziet, wat deze man van smarten moet ondergaan. En dan gaat het over het groene hout en het dorre hout. Dat zijn twee soorten hout, om het maar zo te noemen. Twee aspecten van hout, want er zijn natuurlijk heel veel houtsoorten. De timmerlui onder ons zullen dat beter weten dan ik. Maar gaat het over levend hout, het groene hout. Dus dat is niet hout wat groen geverfd is, maar hout waar leven in zit, waar de levenssappen in stromen, waar groei en bloei en vrucht is. En het gaat over het dorre hout, wat dood is. Nou, gemeente, we weten van al het hout, ook hier in de kerk, van de preestel, van de banken, van de balken en de planken, dat is allemaal ooit levend hout geweest. Dat was ooit een boom, een deel van een boom. En een boom die stond in de grond, in de aarde, en die wortelde in de aarde en trok haar levenssappen op uit de aarde en groeide en bloeide. En gaf vrucht. Maar de boom is gekapt en er zijn planken en balken van gemaakt. En die gebruiken wij. Ook nog tot eer van God, ja zeker. In dit kerkgebouw ook. Maar als het nou hier gaat over het groen en het dorre hout, dan moet u maar eens met mij meegaan. Het ene laatste woordje van het gelezen gedeelte is paradijs. Maar dan moet u met mij eens meegaan naar de Hof van Eden, wat ook wel paradijs genoemd wordt. Die Hof van Eden, die vol was van groen hout. Het groeide en het bloeide en het gaf vrucht. En wat genoot God, de schepper daarvan, en wat mocht het kroonjuweel van de schepping, de mens, daar ook van genieten? De mens die groeide en bloeide in die zin ook. En die zou je ook als het ware bij dat groene hout kunnen plaatsen. Alles tot eer van God, in de heerlijke harmonie met God, in de vrede met God. Stond ook een boom, ook een groene boom, een levende boom, die had een apart plaatsje bij God. En die werd door God ook aangewezen en genoemd als de boom van kennis van goed en kwaad. En van alles mocht de mens genieten, we kennen dat wel wat de Heer tegen Adam heeft gezegd in Genesis 2, van alles mocht de mens genieten, ook van de vrucht van welke boom dan ook, behalve van die ene. Van die boom van kennis van goed en kwaad. We weten hoe het gegaan is. De mens, Adam en zijn vrouw Maninne, die hun oor te luisteren hebben gelegd bij degene die twijfel zaait, die vraagtekens plaatst achter het woord van God. Is het niet dat God gezegd heeft? Die met de leugen komt, de vader der leugenen, de Satan. En hen werd een mogelijkheid voorgespiegeld om als God te willen zijn. Dus ze waren ontevreden over hun positie. Ze zouden meer kunnen worden. Meer willen worden ook. En ze hebben gegeten. En gemeente, toen is dat groene hout dor hout geworden. Want God had gezegd, van elke boom van de hof mag je eten, behalve van die ene. Op de dag dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. Nou, ze bleven ademhalen. Hun geweten begon te spreken. Maar geestelijk de dood gestorven. Los van God, God de rug toegekeerd, zich afgekeerd van God. en we openstaan voor het woord, voor de leugen van de boze. Daarop ingegaan. Dor hout. Dood. Gemeente, zo spreekt Jezus deze vrouwen aan. Ze zijn als dor hout. En dan gaat het ten diepste over heel de mensheid, over alle Adamskinderen. Dor hout. En nu zegt Jezus, als ze dit al doen met het groene hout, hij is de enige mens op aarde die nooit los geweest is van God. In de grootste verzoeking en beproeving klemde hij zich vast aan God en aan de wil van God. Ik denk aan een andere hof, waar hem een beker werd voorgehouden. Een beker die hij moest leegdrinken, maar waarvan de inhoud niet te drinken was. Zo bitter, zo smerig. Hij bad dat niet voor niets. Vader, als het toch mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij sprak zijn God aan als zijn vader. En terecht, voluit terecht. En hij wees op de onmogelijkheid van het moeten drinken van die beker. Maar hij bad het. En daarin bleek zijn verbondenheid, zijn blijvende verbondenheid aan de Vader. En ook zijn blijvende gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Groen hout. Groen hout ben je wanneer je de wil van de Vader doet. Nou, wij moeten elke keer maar weer erkennen en belijden dat onze wil van nature haaks staat en tegen de wil van God ingaat. Dorhout, groenhout. Groenhout, gemeente, dat leeft. En ik zei het zo even al, dat is dat, daar wordt ook de groei gezien en de bloei en de vrucht. Ook hier, waar hij wel dat dorre dode hout van die kruisbalk gedragen heeft. Het werd van hem afgenomen en op de schouders van Simon van Cyrene gelegd. Maar waar hij dit ontzettende allemaal moet doorstaan, daar is de vrucht van de bewogenheid over het lot van de dochters van Jeruzalem. Want als hij zich met deze woorden richt tot de dochters van Jeruzalem, dan is dat met het oog op hun behoud. Welk woord er ook uit de mond van Jezus uitgaat, gemeente, welk woord er ook uit de mond van God uitgaat, dat is altijd bedoeld tot ons behoud. Dat heeft God met ons op het oog. Zoals hij dat ook met Israël altijd op het oog had en heeft. Hoe scherp die woorden soms ook klinken. Maar God is uit op bekering, omdat hij niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Het groene hout. Gemeente, we gaan maar even verder door die geschiedenis heen. Het was een lang stuk om te lezen, maar ook bewust. Het groene hout heeft ook verdragen wat er over hem werd uitgesproken. Onschuldig veroordeeld tot de kruisdood. Overgegeven aan de wil van het volk. Gemeente, als we deze geschiedenis gelezen hebben, aandachtig gelezen hebben, dan moet je ook altijd maar in je achterhoofd houden of op de achtergrond daarin meelezen dat hele bekende lijdenshoofdstuk uit het Oude Testament, Jesaja 53, wat jij wellicht by heart kent, met hoofd en hart kent. Jezus verstaat de schriften. Waarom gaat hij die weg? Wel, hij weet wel dat Pilatus hem heeft overgeleverd aan de wil van het volk en dat dit groene hout hem door het volk enerzijds wordt aangedaan, maar hij verstaat de schriften en hij weet waarom hij deze weg moet gaan. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. De gehoorzaamheid aan het profetische woord. Daaronder buigen aan de wil van de Vader. Dat is een vrucht van het geloof. En de verdraagzaamheid dat hij dat alles verdroeg. Hij had om maar één woord hoeven spreken. Zoals hij dat in de hof van Gethsemane sprak. Wie zoeken jullie? Ik ben het. En wat gebeurde er? Nou, de jongens en de meisjes hier en thuis, die weten het wel. Al die soldaten, ze vielen allemaal achterover. Hij had hier maar één woord hoeven spreken. En het was zo heel anders geweest. Wat is hij ook uitgedaagd daar aan het kruis, toen hij daar aan het kruis gespijkerd werd. Ik loop al even wat vooruit op in de preek. Maar als het gaat over verdraagzaamheid en gehoorzaamheid. Wat werd hij uitgedaagd? Als u de Christus bent, tot drie keer toe, een satanische verzoeking. Hij liet het over zich heen komen. Hij verdroeg die spot, die hoon, die laster, die smaad, die verzoeking, die uitdaging. Gehoorzamen, vasthouden aan het woord. Daar ging hij voor. Gemeente, nog een vrucht van het geloof, van het groene hout, wat zoveel werd aangedaan. Toen ze op de plaats genaamd Schedel aankwamen, kruisigden ze hem daar. Ze, de Romeinse soldaten. De Joden hadden de kruisdood geëist. En ze zouden zo heel makkelijk met een vingertje kunnen wijzen. Dat zit ook altijd een beetje in ons, hè. Maar gemeente, had Revius het bij het verkeerde eind toen hij het in het klassieke Nederlands in een gedicht onder woorden bracht. En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste, maar ik. Ik deed u al die dingen aan. Dan komt het heel dichtbij. En dan horen wij hier Jezus, door zijn beulen gekruisigd. Je probeert dat enigszins voor te stellen wat dat is. Gespijkerd worden aan zo'n kruispaal en dan overeind gezet moeten worden. Na al zo'n nacht. Je kunt je niet indenken wat dat is. Oh, ik weet dat er mensen zijn die veel moeten lijden. Maar hij, ik heb het er zo even over gehad. En dan hoor ik hem nota bene bidden. Hoe kan het? Waar haal je de moed vandaan? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Zij. Daar gaat het over. Over u en mij. Uiteindelijk ook. Over die vrouwen. Over die menigte van mensen. Over die beulen. Over de mensheid. Want ze beseffen niet wat ze doen. Ze weten het niet. Hier gaat de schrift in de vervulling als een lam ter slachting geleid. De voorbede, nota bene niet voor degene die jou op handen dragen, maar die de spijkers door jouw handen slaan. Een vrucht van het groene hout. Bidden voor je vijanden. Voor hen die je ondergang, je dood voor ogen hebben. Hoe kan het? Vrucht van het groene hout. Gemeente, we zeiden zo even, Jesaja 53 moet je er maar bij denken, bij lezen als het ware. En dan zien we dat dit groene hout vrucht blijft dragen. Dorre hout, wat heeft te huiveren voor de toekomende toren van de Heere, waar niemand aan ontkomt. Is er dan werkelijk geen ontkomen aan? Zullen we dan met z'n allen in onze hopeloosheid en wanhoop gaan roepen tegen de bergen en de heuvels? Er is ontkomen aan, gemeente. Dankzij hem die voor zijn vijanden heeft gebeden om vergeving. En daarom hebben we ook dat gedeelte gelezen van die medekruiseling. Die twee moordenaars die met hem gekruisigd werden. Jezus werd daar als een misdadiger geëxecuteerd in plaats van een misdadiger, die Barabbas, samen gerekend met de misdadigers, Jesaja 53 in vervulling. En dan bidt hij, Vader, vergeef het hun. En ik weet niet hoe groot die afstand was, 1,5 meter, 2 meter, 5 meter, daar op die kruisheuvel Golgotha, ik weet het niet, maar ik ben ervan overtuigd dat die kruislingen Jezus hebben gehoord. Ze hebben Jezus ook gelasterd, allebei hoor. Hier lezen we van één, maar het Matthäus-evangelie heeft het over beide. En ja, je zou daar maar hangen. En stel je voor dat je toch van dat kruis af zou komen, kunnen komen. Maar die ene, daar gebeurt wat aan het kruis op Golgotha. De gemeente gaat Jesaja 53 ook al in vervulling. Waar gesproken wordt over het feit dat het lijden van de lijdende knecht des Heren, hij zal vrucht op zijn arbeid zien. Dat groene hout daar aan het kruis. Jezus noemt zichzelf het groene hout. Ja, hij zal er diep door moeten. Hij zal de dood, de vervloekte dood moeten sterven. Daar heeft hij van gesproken al ruimschoots voor dit hele gebeuren. Tegen zijn discipelen. Overgeleverd worden. Veroordeeld, gekruisigd worden. Sterven, begraven. Maar hij heeft ook gesproken over opstanding. Leven. Groen hout. En nou hangt daar zo'n moordenaar aan het kruis. Een terecht veroordeelde. Dat vindt hij van zichzelf ook. Nou, je moet je vonnis maar billijken. Je moet het er maar mee eens zijn. Dan moet je voor ingewonnen worden, toch? Want je probeert zo lang mogelijk onder de straf uit te komen. Door je misdaad te ontkennen of te bagatelliseren. Maar hij, en dat is vrucht van het werk van Jezus, vrucht van de woorden van Jezus. Hij keert tot zichzelf in. Ik toch rechtvaardig. Ik ontvang straf overeenkomstig, ik heb verdiend. Ik heb een ander het leven afgenomen. En ja, dat was ook naar de wet van Mozes. Oog om oog, tand om tand. Ik toch rechtvaardig. Hij keert tot zichzelf in. Hij weet wie hij zelf is. Een des doods schuldige. Gezondigd. Maar hij werpt ook zijn blik op Jezus. Want hij weet van Jezus hoe hij het weet. Maar hij is tot het inzicht gekomen. Die naast mij hangt. Die heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wij rechtvaardig. Dat hij tot inkeer kwam, dat horen we uit de woorden waarmee hij zich richt tot zijn andere medekruiseling, die andere moordenaar. Die daar loopt te vloeken en loopt te schelden. Die ene moordenaar die tot inkeer kwam, die vreest de toekomende toorn van de Heere. Vreest zelfs u God niet? Hij vreest. Hij weet zich geen raad. Wij zouden tegenwoordig zeggen, hoewel, wordt dat nog maar eens gezegd, hè? En wordt dat nog maar eens beleefd, dat sterven God ontmoeten is. Hij weet er maar van, ik moet God ontmoeten. En zo gij, Heer, in het recht wilt treden en gade slaan, onze, mijn ongerechtigheden, ach, hoe kan ik blijven bestaan? Hij roept niet, bergval op me. En heuvel bedekt me. Dan zien we dat Jezus vrucht ziet op zijn arbeid. Al voordat hij straks zelf zijn leven aflegt. Aan het kruishout sterft. Hij werpt zijn blik op Jezus. Die hij heeft horen bidden. Vader, vergeef het hun. Ik citeerde zo even dat bekende vers van 130, het tweede. En daar wordt ook gezongen. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Hij hoorde van vergeving. En hij wist het, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Bij hem moet ik zijn. Ik weet niet hoe hij precies daar gehangen heeft. Of hij ook zijn blik kon richten op dat bordje koning der Joden. Maar hij erkent en hij beleidt Jezus als de koning. die een koninkrijk heeft. En hij ziet zoveel in Jezus. Ja, gemeente, hij ziet alles in Jezus. Hij ziet alles in Jezus, want hij weet, deze kruiseling, hij zal niet van het kruis afkomen zo. Hij zal daar ook sterven, maar hij zal leven, want als hij zich wendt tot Jezus, Heere, denk aan mij, gedenk mijner, als u in uw koninkrijk gekomen bent. Nou, als hij niet zou geloven in de opstanding van deze ene, dan zou hij toch een dwaas gebed uitspreken. Want hoe kan Jezus aan hem denken als hij straks gestorven is? Op de een of andere wijze, en is dat niet het werk van God zelf, wat in zijn hart gelegd wordt. Ik moet bij hem zijn, want hij zal de dood wel ingaan, maar opstaan. Hij is dat groene hout. En gemeente, dan werpt hij zich op als een bedelaar. Een smeekbede. Ergens anders, de Heer Jezus sprak in heel veel gelijkenissen. En ik denk aan die gelijkenis van die tollenaar achter in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Eigenlijk zijn dat dezelfde woorden als hier. Denk aan mij. Hij beleed hier aan het kruis. Jezus als een koning. Een koninkrijk. Hij beleed hier te geloven in de opstanding van de doden. Hij beleed hier te geloven in een eeuwig leven. Gemeente, is dat alles niet een geloof wat, ja, misschien ook als Joods jongetje opgevoed bij de schriften, meegekregen van huis uit, misschien wel helemaal kwijtgeraakt door een bruin leven. Maar Jezus heeft hij horen bidden. Er moet vergeving zijn. Daarom tot Jezus. Heere, denk aan mij. En weet je wat nou zo mooi is? Dat Jezus dat ook hoort. De hoorder van de gebeden. Jezus die de hemelse hoge priester is, nu in de hemel, hij was het ook op aarde. Hij bad al voor zijn vijanden. Vergeef het hun. Maar als je het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 leest, dan hoor ik Jezus bidden: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die zullen zijn die u mij hebt gegeven. En hier aan het kruis, Jezus heeft dan ook voluit het recht om te spreken, om dit te zeggen. Voorwaar, het zal zeker zijn. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Voorwaar, ik zeg het je. Heden, vandaag, met mij in het paradijs. Een lusthof. Net zoals de Hof van Eden, maar dan nog heerlijker. Niet meer de mogelijkheid tot zondigen. Maar eeuwig groeien en bloeien. Gemeente, we hadden het vanavond over groen hout. Dan gaat het over hem, de Heer Jezus Christus. Hij spreekt hier dus net voor zijn kruisiging ook in een gelijkenis. En we hadden het vanavond over dor hout. Dan gaat het over een ieder Adamskind. Dus ook over u en jou. Maar weet je wat nou centraal staat? Het woord is al een paar keer gevallen, maar laat ik het nog eens even heel duidelijk onderstrepen, maar neerzetten. Het gaat om het kruishout. Dat kruishout op Golgotha, dat middelste kruishout. Dat is het kruishout wat het verschil maakt tussen eeuwig leven, eeuwig zalig leven of eeuwige dood. En nu komt het erop aan dat we net zoals die ene moordenaar aan het kruis ons als het ware bevinden aan de voet van het kruis als een bedelaar. Nederig plekje. Ja, die ene moordenaar, hij kon niet anders dan aan het kruis hangen. Maar in geestelijke zin, hij was een bedelaar. Aan de voet van het kruis. Gedenk aan mij. Ja. Als je tot het besef komt, als je geconfronteerd wordt met de toren van God over de zonde, met de toekomende toren van de Heere, dan kan het twee kanten op. Dan kan het inderdaad zo zijn dat je in je hopeloosheid en wanhoop de meest dwaze dingen uit gaat roepen. Bergen vallen op ons en heuvels bedekken ons. Om maar te hopen dat je eraan ontkomt, maar je ontkomt niet. Het kan ook zijn dat je wendt tot die ene kruisheuvel. Aan de voet kunt kruis. Het uitroept. Denk aan mij. Dat is de enige weg tot behoud, gemeente. De enige weg tot behoud. Want God, hij kan niet anders dan de zonde straffen. Wellicht heeft u het vanmorgen ook gehoord met de lezing van het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En voordat God de zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. En is de hitte van de gramschap geblust. Waar je oog krijgt voor hem. Waar je gaat roepen tot hem. En waar gebeurt dat? Waar je alles bent gaan zien in hem. Waar het geloof is. En geloof, gemeente, wat is nou geloof? Nou, geloof, dat is eigenlijk niet veel meer dan verbonden zijn zoals de rank aan de wijnstok verbonden is. En ja, dan gebeurt het wonderlijke. Dat dorre hout wat daar aan het kruis naast Jezus hing, door het geloof kreeg hij oog, begon er wat te leven in hem. Verbonden aan die wijnstok kwam hij tot geestelijk leven. En ging het in hem leven. En ging de hoop in hem leven. Want enerzijds zou je kunnen zeggen, hij bad daar als een wanhopige, denk aan mij. Maar gemeente, ik geloof vast dat hij vanuit de hoop heeft gebeden. Gedenk mijner. Vanuit het geloof en door het geloof. En het gebed van een gelovige wordt gehoord. En mag hij zo als een levende rank aan die wijnstok bloeien, groeien, bloeien, vrucht dragen. Deze medekruiseling mocht al iets van de vrucht aan dat kruis laten zien. Zijn bewogenheid over het lot van zijn collega-misdadiger. Want hij wees hem op Jezus. Dat is een vrucht van het geloof, gemeente. Daaruit bleek dat hij van dor hout levend geworden was. Geënt in dat groene hout. Zelf ook vrucht mocht dragen. En geloof, hoop, bewogenheid, liefde, zijn dat niet vruchten? En zo mocht deze man zijn levenseinde tegemoet gaan. En dat zal een vreselijk, pijnlijk levenseinde geweest zijn. Maar met de zekerheid, in de volle zekerheid des geloofs. Want hij had het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, Paulus, die schreef er later over in zijn brief. Wat deze moordenaar daar heel concreet heeft meegemaakt. Ik ben met Christus gekruisigd. Met hem gestorven, de dood ingegaan. Maar ook weer opgestaan. Met Christus in een nieuw leven. En niet ik leef. En dat is het meest heerlijke van dat groene hout. Maar Christus leeft in mij. En dan ga je vrucht dragen, goed spreken van de Heer. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zoveel gelegenheid heeft deze man niet meer gehad. Maar toch wel voldoende kon hij doorgeven aan die ander die Jezus nog niet kende zoals Jezus werkelijk is. Hij mocht al vrucht dragen, maar gemeente, hij mag voor eeuwig in het paradijs zijn, dat groene hout zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zing je mee? Aan de voet van het kruis aangekomen. Enerzijds misschien vanuit de wanhoop, waar dan heen? Maar toch met de hoop tot hem alleen. Verbonden door de band van het geloof aan hem. Groen hout. eeuwig hem bedoelen. Groeien, bloeien, vrucht dragen. En dat vanwege het kruis. Wat het verschil maakt. Amen. Als antwoord op de preekgemeente willen we gaan zingen van Psalm 1. En heel kort gezegd, daar gaat het ook of het is het een of het ander. Psalm 1, daarvan de eerste twee versen. Welzaligheid die in der bozen raad niet wandelt, nog op pad der zon, daar staat, nog nederzit. Daar zulke samenrotten die roekeloos met God in godsdienst potten. Maar s'Heeren wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. Die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Gemeente, het wordt voor ons gezongen, maar zing mee in je hart. Psalm 1, 1 en 2. Gemeente, zullen we nu de Heere danken en ook voorbeden doen. Heere, wij danken u dat u ons deze dag en deze avonddienst ook hebt gegeven. Dat we zo uw woorden mochten horen, Heere Jezus, en dat ook mochten overdenken. Ja, Heere, wat heeft u ons weer veel op het hart gebonden deze dag. En daarmee heeft u uw hoge doel voor ogen, ons behoud, opdat ook wij van dor hout groen hout zullen zijn en vrucht zullen dragen. Heere, we hebben het gehoord dat het kruis het verschil maakt. Daar is de beste plek om daar aan de voet van het kruis te verkeren en het net zoals die ene misdadiger uit te roepen. We zijn immers allemaal in zekere zin misdadigers. Gedenk aan mij. Wees ons genadig. We hoorden van vergeving. En die is er. We hebben dat geloof ook beleden. En wat is het heerlijk om te mogen weten van verzoening. En van vrede met u. Wat is het heerlijk om te mogen weten. Net zoals die kruiseling daar. Een plaats te mogen hebben in het paradijs. Om daar eeuwig ongestoord te mogen groeien, bloeien en vrucht dragen. Eeuwig u te loven. Heere, wat een heerlijke toekomst. Voor allen die de toevlucht nemen tot u. Net zoals die ene. O God, geef door uw genade dat wij allen door het geloof daar deel van mogen uitmaken. Dat is onze hoop in dit leven. Wat ons ook te wachten staat. Heere, we danken u voor uw woord. We bidden voor de gemeente. Het is het goed om elkaar even te mogen ontmoeten. Al is het maar een klein deel van de gemeente. Maar het is veel heerlijker als die ontmoeting met u er mag zijn en mocht zijn. Die omgang met u. Heere, we bidden voor de gemeente. Met alle vreugde die beleefd mag worden, waarvoor wij u hartelijk dank zeggen. Maar we dragen ook de gemeente met al haar zorg en nood, haar verdriet en rouw aan u op. En daar is wat, Heere. U weet ervan. O God, ontferm u. We hoorden van Hannie van Aalst. Heere, gedenk, ontferm u. Maar ook over zoveel die we nu niet met name noemen. Maar u weet ervan. Bezoek met uw heil en vertroost met uw woord. Heere, ontferm u zich over heel uw kerk. Uw kerk in de verdrukking. Bid ook voor uw volk Israël. Dat ogen open zullen gaan. Het hart voor hem open zal staan. Heere, daar wachten we op. Want we verwachten dat op grond van uw woord. O God, ontferm u zich over deze hele wereld. Ontferm u en wil redden wie gered moet worden. Gedenk aan deze wereld in crisis. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. We bidden voor ons land en volk. Ook als we onze komende dagen opmaken voor verkiezingen. Er wordt wat afgeroepen. En er zijn wat plannen voor uit de crisis komen en na de crisis. Wat wordt er al niet gezegd? Heere, uiteindelijk is er toch maar één weg. En dat is tot u alleen. Doe een ieder dat inzien. Heere, als we om ons heen zien, dan slaat de schrik ons soms om het hart. Wat een nood. Als we onze wegen zoeken zonder u, dan zullen we het niet vinden. Maar geef toch de wijsheid van u. Ook als we zelf onze gang naar de stembus maken, geef hen die hoge verantwoordelijkheden hebben of krijgen, de wijsheid van u, de omgang met u, de verwachting en de hoop op u. Heere, dan is er hoop. Daar mogen we overtuigd zijn. Ontferm u zich over ons land en volk. Geef niet nadat we verdiend hebben. Maar maak uw genade heerlijk onder ons. Doe het, Heere, door uw Heilige Geest. Trouwe God, zo dragen we ons land en volk aan u op. In het besef dat wij hebben gezondigd. En dan is het niet meer zij, maar wij. Maar bij u zijn de gerechtigheden. Heere, ontferm u en hoor ons zo, wanneer we uit de diepte van onze nood en bestaan roepen tot u. Heere, we gaan eindigen. We mogen nog een psalm zingen en in gedachten meezingen. Laat het werkelijkheid zijn in ons leven wat we gaan zingen. Dan komt u, niet alleen nu en vandaag aan uw eer, maar dag in dag uit, ja tot in alle eeuwigheid. Geprezen zij uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst, mij toegezegd, vertrouw ik in eeuwigheid. Dat is het zesde vers van Psalm 52 en ook het zevende. De gemeente thuis, zing het maar uit volle borst. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. 52, 6 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede en vervolg uw weg alleen onder de zegenende handen van onze Heere Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, bewaken en bewaren onze harten en gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.